Goedemorgen allemaal. Welkom in de kerk. Als u als gast of aanwezig bent, of als u meeluistert, ook van harte welkom. Vanmorgen gaat dominee Jan Wesseling ons voor. En in deze dienst zijn er weer kinderbijbelgroepen. En voordat de kinderen naar de groepen gaan, zal er nog iets over verteld worden. Dat zal Hanna Muller doen. Morgenavond, maandagavond, zijn alle catechizanten van zowel de maandag als de dinsdaggroep, dus groep 1 tot en met 5, van harte welkom voor de gezamenlijke maaltijd. De inloop is om 6 uur en het eten begint om 6:15. En ik heb me laten vertellen dat er pizza op het menu staat, dus misschien helpt dat. Na afloop zullen alle groepen gezamenlijk luisteren naar een spreker van Tier. Hij gaat de jeugd vertellen over armoede en een goede omgang met tijd en geld. En de catechisaties van groep 1 tot 5 op dinsdag komen om deze reden te vervallen. Vanmiddag hebben we weer een kerkdienst om 16:30. Broeder André Veldman zal ons voorgaan, een leesdienst. Volgende week hopen we heilig avondmaal te vieren, zowel in de ochtend als in de middagdienst. En de collecte in deze dienst is voor Human Impact. De bloemen zijn vandaag voor zuster Ieder van Dijken. En de kerkraad wenst u gezegende eredienst toe.
Zo'n pizza klinkt bijna als de liefde van de catechizant gaat door de maag of zo. Vanmorgen, broeders en zusters, als ik me goed herinner, de derde themadienst in het kader van ons jaarthema zingen vanuit je hart, hè, aan de hand van de psalmen of een lied op de tong, was het officieel. En vanmorgen is het thema dan psalmen vanuit nood. Uiteraard heb ik nagedacht over dat woord nood, dat is een heel breed woord, er zit van alles in. Maar we weten denk ik allemaal wel dat iedereen behoefte heeft aan veilig zijn, geborgen zijn. En dat er ook allerlei dingen kunnen gebeuren of spelen in je leven die dat onder druk kunnen zetten of aantasten. Er zijn ook heel veel psalmen die gaan over allerlei nood, problemen, angst, verdriet, boosheid en noem ze allemaal maar op. Eén ervan, of we zingen eigenlijk de hele dienst, een aantal van die psalmen, maar één ervan is psalm 62. Laten we uit de nieuwe psalmrijming vers 1 tot en met 4 zingen als wij vanuit de hemel met alle liefde begroet zijn. Ik wil u uitnodigen om voor de Heer te gaan staan. Deze zondagmorgen vanuit de hemel begroeten, genade, barmhartigheid en vrede voor u van hem die is, die er altijd al was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de machthebber op deze noodlijdende aarde. Als er iemand ons kent, dan is het God wel. Als je jezelf een beetje leert kennen, dan ontdek je ook dat er heel veel momenten van wantrouwen in je leven kunnen zitten, waarin je het zelf beter denkt te weten dan God. Ons bij de les te houden en ook dicht bij zichzelf te houden, heeft God ons 10 richtlijnen gegeven. Laten we daarnaar luisteren en dan ook vanuit de nood van onze schuld en zonde psalmen voor nu 130 zingen. God, de Heer, heeft ons bevrijd uit het slavenhuis van angst en zonde. En alles wat Hij gebiedt, heeft deze strekking: blijf bij uw bevrijder. Voorop staat, wij moeten God niet tarten, door naast of in plaats van Hem iets of iemand anders als goden te vereren. En ook, wij moeten God, de Heer, niet modelleren of fatsoeneren naar wat wij denken dat Hij zou moeten zijn. Kom niet aan zijn eigenheid. Samengevat zeggen deze twee geboden dus, wij moeten geen andere God willen hebben, maar we moeten God ook niet anders willen hebben. Met zulke dingen kunnen we Hem buitengewoon prikkelen. God heeft een naam. Wij zullen die hoog houden en niet slordig of gedachteloos gebruiken, want ook dat rekent Hij ons zwaar aan. Bij de schepping heeft God een dag vastgesteld waarop we Hem mogen vereren. We zullen het wezenlijke ervan vasthouden door tijd voor verering van de Allerhoogste vrij te maken en vrij te houden. Houd de zondag hoog. Vader en moeder zullen wij niet vereren, maar wel eren om het even of wij kind zijn of volwassenen. Respect komt ook toe aan allen die boven ons staan of aan ons vooraf gingen. Ook als wij het soms anders doen dan zij, zullen we niet schoppen tegen het gezag of tegen het verleden. Laat het leven van je naaste kostbaar zijn in je ogen, even waardevol als dat van jezelf. Ga eerbiedig en dankbaar om met het huwelijk van jezelf en van een ander, en vermijd alles wat huwelijkstrouw ondermijnt. Vergrijp je niet aan wat de naaste aan geld en goed van God gekregen heeft. Heb de waarheid lief. En laat de ander naast je zich ook wat zijn naam betreft veilig bij je kunnen voelen. Eer is teer. Besef tenslotte dat zonde altijd uit de wortel van begeerte voortkomt. Bid daarom de Heilige Geest, dat Hij je begeerte leven in goede banen mag leiden.
Thank you.
Laten wij voor deze God knielen en bidden. Heer, Yahweh, de eeuwige God, wiens naam wij met schroom aarzelend op onze lippen nemen. Eigenlijk is dat uw naam, in een paar woorden. U maakt vrij. Als je die woorden gaat overdenken, Heer, dan beseffen we ook dat we belast zijn, smet met zonde, belast met tekort en schuld. Dat dat iets is waar we het liefst met een grote boog omheen lopen en waar we het liefst niet over horen. Omdat we toch ook voor de spiegel gezet worden en geconfronteerd met onszelf. En tegelijk is dat iets wat u elke zondag opnieuw ook doet. Ons weer even voor de spiegel zetten, confronteren met wie u bent, uw heiligheid, uw goedheid. Ons te laten ontdekken hoe wij zijn afgeweken, Heer, vervreemd van u. Hoe het goede leven toch ook zomaar buiten ons bereik is komen te liggen. Maar u maakt vrij. Want u bent in de Heer Jezus naar ons toegekomen. Bewogen met onze grote nood. Dat u met uw armen reddend ons kon omvangen. Zo willen we hier zitten, Heer. Geborgen in uw liefde. Veilig in de Heer Jezus. Zingend over vergeving, beseffend dat we kwetsbare mensen zijn, dat ons bestaan op allerlei manieren ook benauwd kan worden en onder druk gezet kan worden en dat we in de problemen komen. Maar u maakt vrij. En laat dat ook de grondtoon zijn die door deze dienst heen trilt, ook als wij een psalm die uit nood geboren is zullen gaan lezen en overdenken in de prediking. Heilige Geest, wilt u erbij zijn, ook vanmorgen weer. Met uw kracht en met uw liefde en met uw doorstotend vermogen, zodat ook ons hart geraakt wordt, of we nou 80 zijn of 8. Zodat we geraakt worden door de kracht van God, daar vertrouwen uitputten en door bemoedigd worden. En wilt u ons zegenen? En geef dat we dat lied dag en nacht doorzingen. God maakt vrij. Hoor ons bidden. Wij bidden het ook voor de kinderen, Heer, die straks naar de kinderbijbelgroep zullen gaan. En geef dat ze het al jong meekrijgen. God maakt vrij. Amen. Laten wij de boeken van God gaan openen. Zuster Anneke Mulder zal met ons lezen, maar je mag nog heel even blijven zitten, Anneke, want ik wilde het even inleiden, als je het goed vindt. Ik zei voorafgaand aan de dienst al, broeders en zusters, dat het gaat over een psalm die uit nood geboren is. Nou, in de aanloop naar dit jaarthema hebben Jacco en ik het een en ander afgestemd en op papier gezet. En onder andere psalm 31 werd genoemd als een psalm die echt uit de nood opstijgt. En als je het psalmenboek eens doorbladert, dan ontdek je heel veel psalmen die uit nood geboren zijn. En dan kan die nood allerlei kleuren hebben. Ik pakte psalm 31 en ik dacht, ja, past dat wel? En toen las ik een uitlegger, mijn leermeester Douma, en die zei, ja, psalm 31 wordt vaak een lappendeken genoemd. Toen dacht ik, nou, dat is een onsamenhangend iets. Dat wekt een beetje de indruk dat er allerlei elementen uit andere psalmen bij elkaar geraapt zijn en aan elkaar geflanst. Maar misschien is een mooiere typering voor een lappendeken wel een quilt. Wij hebben, of een aantal zusters uit de gemeente in West, die hebben de gewoonte om voor mensen in de gemeente die ziek zijn, of die zwaar in de problemen zitten, een quilt te maken. Dat zijn allemaal losse lapjes die door allerlei afzonderlijke mensen in de gemeente gemaakt worden en dan bij elkaar gelegd en met liefde aan elkaar gestikt. Dit is voor broeder Kormol ooit een quilt geweest. En want in die quilt willen we dan als gemeente iets laten zien van de liefde, de aandacht, de gebeden die voor de betrokkenen naar de hemel opstijgen. En ik dacht, je kunt Psalm 31 misschien ook wel beschouwen als een soort quilt. Waar allemaal losse elementen uit diverse psalmen door de Heilige Geest bij elkaar gezocht, zou je kunnen zeggen, en aan elkaar verbonden. En ik zou u willen uitnodigen, uitdagen bijna, om de liefde en de zorg van de Heilige Geest in dit lied te gaan proeven. Ik hoop dat de preek daar ook bij helpt. Psalm 31, het is een oefening in het bidden. En staat er in de vertaling van 1951 boven, een gebed van mensen in nood. En nood is heel veelomvattend. Daar kun je als het ware alles in stoppen. Het is een beetje een containerbegrip. Maar ik denk dat als ik op de man of de vrouw of op de jongen of het meisje af zou vragen, wat is jouw nood in het leven, dan kunnen we allemaal wel iets benoemen. Het zijn misschien niet de dingen waar je altijd gemakkelijk over praat, maar ja, als ik met mensen praat en ik mag het hart vinden, dan proef je altijd wel, er zijn mensen of iedereen heeft wel een probleem. Een stuk verdriet om je verleden, boosheid om onrecht in je leven, angst. Als je weet dat je over niet al te lange tijd gaat sterven, hoe is dat? Wat heb je nog nooit meegemaakt? Mensen met psychische problemen, strubbelingen op hun werk. En dat maakt zo'n psalm ineens ook heel levensecht, zoals heel veel psalmen die uit nood geboren zijn. En je moet wel een vertaalslag maken, daar ga ik straks in de preek wel even op in. Maar we weten allemaal dat de hemel nog niet op aarde is neergedaald en dat we dus allemaal ook tegen hele moeilijke dingen op kunnen lopen. Leven doet zomaar ook pijn. Nou, laten we Psalm 31 lezen en Romeinen 8 vers 31 tot en met 39 en aansluitend zingen wij Psalm 73 vers 9 en 10. Bedankt voor je geduld.
Lezen dus Psalm 31. Voor de koorleider een psalm van David. Bij u, Heer, schuil ik. Maak mij nooit te schande. Bevrijd mij en doe mij recht. Hoor mij. Haast u mij te helpen. Wees voor mij een rots, een toevlucht. Een vesting die mij redding biedt. U bent mijn rots, mijn vesting. U zult mijn gids zijn, mijn leider. Tot eer van uw naam. Mij losmaken uit het net dat voor mij gespannen is. U bent mijn toevlucht. In uw hand leg ik mijn leven. Heer, trouwe God, u verlost mij. Wie armzalige goden vereren, ik haat ze. Ik vertrouw op de Heer. Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, want u ziet mijn ellende. U kent de nood van mijn ziel. U laat niet toe dat de vijand mij insluit. U geeft mijn voeten de ruimte. Heb erbarmen, Heer, want ik verkeer in nood. Mijn ogen zijn gezwollen van verdriet. Mijn ziel en mijn lichaam verkwijnen. Mijn leven verloopt in ellende. Zuchtend slijt ik mijn dagen. Door eigen schuld slinken mijn krachten. Tot op mijn botten teer ik weg. Bij allen die mij belagen, wek ik de lachlust. Bij mijn buren nog het meest. Wie mijn kennen zijn verbijsterd, wie mij zien aankomen op straat, wenden zich af en ontvluchten mij. Vergeten ben ik als een dode, weg uit het hart, afgedankt als een gebroken aardewerk. Ik hoor de mensen over mij fluisteren. Van alle kanten dreigt gevaar. Ze steken de hoofden bijeen en smeden plannen om mij te doden. Maar ik vertrouw op u, Heer. Ik zeg, u bent mijn God. In uw hand liggen mijn lot en mijn leven. Bevrijd mij uit de greep van mijn vijanden en vervolgers. Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen. Toon uw trouw en red uw dienaar. Heer, u roep ik aan. Maak mij niet te schande. Laat de goddelozen te schande staan en verstommen in het dodenrijk. Zwijgen moeten de leugenaars die hoogmoedig en vol verachting rechtvaardige mensen beschuldigen. Hoe groot is het geluk dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen, dat u bereid hebt voor wie schuilen bij u. Heel de wereld zal het zien. U verbergt hen in de beschutting van uw gelaat voor de lagen en listen van mensen. Uw tent biedt hun een schuilplaats voor de lasten van kwade tongen. Geprezen zij de Heer om zijn trouw. Hij heeft een wonder voor mij verricht. Hij ontzette mij als een belegerde stad. In mijn angst had ik gezegd, ik ben verbannen uit uw ogen. Maar u hebt mijn smeekbeden gehoord toen ik om hulp riep. Getrouwen van de Heer, heb hem lief. De Heer behoedt de standvastigen. Voor goed rekent hij af met de hoogmoedigen. En allen die uw hoop vestigt op de Heer, wees sterk en houd moed. Gaan we verder lezen in Romeinen 8. Romeinen 8, te beginnen bij vers 31. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hem veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is. Meer nog, hij is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in het alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer.
Thank you. De kinderen die dat willen mogen even naar voren komen. Hoi allemaal. Vandaag gaan we het in de kinderbijbelgroep hebben over God belooft rechtvaardigheid. En dat lezen we uit Micha 2, vanaf vers 6 tot 13. En God wil graag vrede en verlossing voor alle mensen. Dat kunnen we nog zien aan de duif. Dat was het teken van de vrede. Hè? God wil vrede en verlossing voor alle mensen. En hij doet wat nodig is om dat te bereiken. En ik heb weer een nieuw mozaïek mee. Ik zal even pakken. Weet jullie wat het is? Ja. Milou? Een weegschaal, ja. En wat doet een weegschaal? Jure? Een wegen, ja. Je kan kijken hoe zwaar iets is, ja. En weet je, God, een rechter, die weegt ook dingen. Die weegt of iets waar is of niet waar en wat eerlijk is en wat goed is. En God is ook een rechter. En daar gaan we het bij de kinderbijbelgroepen verder over hebben. En Noah en Milou, volgens mij gaan jullie mij even helpen om het op te hangen. Dus gaan we dat nu doen.
Laten wij na de verkondiging uit Psalm 116 zingen, ook zo'n psalm uit nood. Weer vanuit de nieuwe psalmberijming vers 1, 2, 3, 5 en 8. De preek van vanmorgen, broeders en zusters, die gaat erover dat je je nood bij God mag en kunt klagen in vertrouwen op hem. Als je leven pijn doet. Je nood klagen in vertrouwen op God. Ik wil met u naar drie dingen kijken. Wat is het probleem in Psalm 31? Wat doe je ermee als tweede? En wat helpt dat als derde? Je nood klagen in vertrouwen op God. Als je leven pijn doet. Wat is het probleem? Wat doe je ermee? En wat helpt dat? Iemand die noemde deze psalm een oefening in bidden. Dus daar is eigenlijk ook wel een beetje mijn doelstelling mee gegeven voor deze preek. Leren je nood in Gods handen te leggen en dan ook in vertrouwen op hem daar te laten. En niet mee terugnemen, maar leren je nood in Gods handen te leggen. En ook erop vertrouwen dat je het aan hem mag overgeven. Voordat we de psalm gingen lezen, zojuist broeders en zusters, heb ik hem even ingeleid. Natuurlijk ook om even te proberen iedereen goed voor te sorteren. Hoe lees je zo'n psalm nou? En toch zal het me niet verbazen dat als je zo'n psalm leest, dat er iets in je komt van nou zeg, dat gaat echt niet over mij. Wat moet ik ermee? Psalmen zijn liederen uit een andere tijd en het gaat over andere mensen en ze zijn geboren in een andere cultuur. En de dichters zitten in heel andere situaties dan wij zitten. En ze kampen ook vaak met andere problemen, dus er treedt ook zomaar een stuk afstand op. Hè? Neem vers 11. Mijn leven verloopt in ellende, zuchtend slijt ik mijn dagen. Nou, dan waai je je bijna in een gesloten afdeling van het ziekenhuis. Hè, waar mensen met zware psychische problemen zitten. Nou, misschien zeg je wel, ja, mijn leven loopt op rolletjes, gaat hartstikke goed. Ik heb echt geen problemen. Hè, en vers 16... Bevrijd mij uit de greep van mijn vijanden en vervolgers. Hebben wij die dan? Mensen die achter ons aanzitten, die proberen ons te grazen te nemen. En dan denk je toch eerder aan vervolgde christenen. Maar dat is ver van ons bed, voorlopig nog. Ik heb echt geen vijanden. En als je zo'n psalm leest, dan treedt er vervreemding op in plaats van herkenning. Je verbindt je niet met zo'n psalm, maar je neemt afstand. Als ik zo'n psalm, psalm 31 bijvoorbeeld, te zingen op zou geven voor een kerkdienst, dan denk ik dat er heel veel mensen, en zeker veel jongeren, iets krijgen na. Wat zingen we nou weer, zeg? Apart. En dat David het over zijn problemen heeft, dat moet hij weten. Van mij mag hij, maar gaat echt niet over mij. Laten we niet te snel oordelen. En laten we eens even rustig gaan kijken. Het is overduidelijk de psalmdichter David. Misschien is de psalm ook later toegevoegd aan de bundel van David. Maar de dichter zit duidelijk in de problemen. En hij wil er ook heel graag snel van afkomen. Red mij haastig, zegt hij in vers 3. Laat het alsjeblieft niet meer al te lang duren. En je krijgt de indruk dat de dichter op een of andere manier aangeslagen is, psychisch in de knoop zit, zich down voelt en zegt hij, mijn ogen zijn gezwollen van het huilen. Hij kan 100 keer man zijn, maar ook hij heeft liggen huilen. En de mensen om hem heen zien hem bijna met de dag vermageren. En als je probeert in je vingers te krijgen waardoor dat komt, ja, dan heeft hij het over vijanden. Mensen die hem proberen te vangen, zegt hij. Een net is voor mij gespannen. Mensen die hem observeren om te kijken hoe ze hem te grazen kunnen nemen. Die hem uitlachen en klem willen zetten. Dat is juist zoiets, hè, waar een beetje die afstand kan ontstaan. Gaat dit wel over mij? Gaat een heel veel psalmen over vijanden? Maar als het in psalmen over vijanden gaat, moet je altijd even proberen een laag dieper te kijken. Dat is wel belangrijk. En want David die vecht niet een of andere persoonlijke vete uit, maar die ziet zichzelf altijd als kind van God. En belangrijker nog, als de gezalfde van God. De aangewezen koning. God die had hem, zo te zeggen, alle kaarten op hem gezet en tegen David gezegd, met jou ga ik verder. En via jou ga ik mijn koninkrijk opbouwen. Dus achter die mensen die zich vijandig en haatdragend opstellen richting David, en achter zijn benauwdheid zit nog een diepere pijn. Het verdriet, en misschien moet ik wel zeggen de angst, dat Gods bedoeling met zijn leven aan het stuk lopen is. Dat Gods plan dreigt te mislukken. Dat van Gods mooie woorden uiteindelijk niets terechtkomt en dat het als een zeepbel uit elkaar zal spatten. En als je op dat niveau leest en probeert te begrijpen, dan ontdek je ook dat het ineens heel dichtbij kan komen. Nou, als je die vertaalslag kunt maken, moet je natuurlijk altijd wel even moeite voor doen, jongens. En moet je even tijd en nadenken in investeren. Je moet als het ware zo'n psalm openpellen. Maar als je die vertaalslag maakt, dan heb je, denk ik, de kern gemakkelijk te pakken. De angst dat Gods plan met je mislukt. En dat zijn belofte als een zeepbel uit elkaar kan spatten. En ben je als mens bedoeld om jarenlang depressief te zijn? Gebeurt. Waar is God? Die gesloten afdeling waar ik al maanden bivakkeer. Is die ernstige ziekte die in mijn lichaam huishoudt, is dat wat God met mij voor ogen heeft uiteindelijk? Dat ik gesloopt word? Is het zijn bedoeling dat ik me niet goed kan ontplooien op mijn werk en dat ik daar hartstikke veel stress van krijg en van wakker lig en naar de huisarts moet? Wil God dat ik mijn halve leven lang de pijn meedraag van mijn verleden? Voelt u, hè? David, die zag het kwaad opdoemen in de gedaante van mensen, maar bij ons krijgt het zomaar een ander gezicht, maar het blijft niettemin kwaad. Het zet je onder druk, je krijgt het er benauwd van. Je wordt er niet goed van en het staat toch op een of andere manier haaks op wat God met mensen voor ogen had en heeft. En Paulus die heeft dat natuurlijk zelf ook aan de lijve ervaren en die zegt dat zo even in een paar woorden, Romeinen 8, vers 35. Wat kom ik allemaal tegen, zegt hij? Tegenspoed, ellende, vervolging, honger, armoede, gevaar, het zwaard. Hè, dat zijn de bedreigingen in Paulus' leven. Nou, ga maar eens even in je eigen leven rondkijken of ga maar eens een gesprek van hart tot hart voeren met andere mensen in de gemeente. Ik had er van de week nog een paar. Maar wat is altijd het achterliggende probleem? Dat er kwade krachten zijn, slopende ziekte, angstwekkende depressiviteit, die je onder druk kunnen zetten. Die je levensvreugde vergallen. Die je contact met God kunnen verstoren. Psalm 130 ging natuurlijk over de nood van onze zonde. Uit de diepte roep ik tot u. En de laatste grote vijand, schrijft Paulus ergens in 1 Korinthe 15, de laatste grote vijand in het mensenleven is de dood. Want hoe oud je ook wordt, maar sterven is toch uiteindelijk altijd het tegenovergestelde van waar je als mens voor bedoeld bent. Je bent toch bedacht door God om levenslustig te genieten. Van God en van de mensen om je heen en om op te bloeien in allerlei relaties. Maar ik kom ze regelmatig tegen in de gemeente. En mensen die gezwollen ogen hebben omdat ze net weer hebben gehuild. Of mensen die het aan de buitenkant niet zo laten merken, maar die van binnen pijn meedragen. En wat doe je ermee? David rent naar God toe. Huilend. Hij doe mij recht, zegt hij. Je moet dan altijd denken aan een huilend kind, hè, wat keihard is gevallen of met zijn fiets onderuit is gegaan of met een stuk verdriet zit ineens en dan huilend naar papa of mama rent. Troost zoekt. David die rent met zijn verdriet of met zijn angst of zijn boosheid in sommige psalmen naar God toe. Yahweh moet ik zeggen. Gods naam en zijn naam zijn als twee gevouwen handen onlosmakelijk met elkaar verstrengeld. Het is een van die psalmen waarin David zichzelf rechtvaardig noemt. En dat is niet omdat hij nou zo'n supergelovige is. Iemand waar je tegenop kijkt omdat hij het zo geweldig doet in zijn leven. Ook in zijn leven met God. Want er zit een hele mooie beweging door de psalm heen gevlochten. Vers 2. Bij de Heer kan ik schuilen. Hij zegt het in vers 20 ook. Ik kan hem vertrouwen, zegt hij. Vers 15. En vers 7. Ik roep hem aan. Vers 18. Ik hoop op hem. Vers 25. En ik vrees hem. Vers 20. David die geeft zichzelf helemaal uit handen. Rent naar God. En zegt: God, u bent mijn rots. Mijn vesting, mijn schuilplaats. Hè, allemaal plekken waar je geborgen bent. Waar het veilig is. Ook allemaal beelden die iets laten zien van ik ben als mens oh zo kwetsbaar. Je hoeft mij je dat te gebeuren en ik lig in het ziekenhuis. En ik zie het soms als mens helemaal niet meer zitten. En de angst kan me om het hart slaan. Maar bij God ben ik veilig. Hij is rotsvast te vertrouwen. Hij weet de weg. En ik kan met mijn angst en met mijn verdriet en wat er allemaal door me heen raast, altijd bij hem terecht. Altijd. Als je dingen aan het verwerken bent, wat kan er dan veel door je heen gaan? En dan kun je uren van wakker liggen of je slaapt een paar uur en je schrikt op en je kunt in één keer de slaap niet meer vatten. Want het kan je hoofd vol zitten en niet te stoppen. Wat kunnen raadsels en waarom vragen onoplosbaar blijven? Is het u opgevallen dat in deze psalm twee keer de hand van God in beeld komt? Vers 6. In uw hand leg ik mijn leven. Misschien kennen we dat vers nog beter uit de vorige vertaling, omdat het ook een woord is wat de Heer Jezus op zijn lippen nam aan het kruis. In uw handen beveel ik mijn geest. Alles wat er in me omgaat, wat er in mijn hoofd zit, wat in mijn gevoel huist, wat zo rusteloos kan doorrazen, dat heb ik tenminste wel eens. Ik heb vannacht ook niet aan één stuk doorgeslapen. Maar in uw handen beveel ik mijn geest. Ik geef het over, Heer. Ik geef het aan u. En de tweede keer dat die handen in beeld komen, dat is vers 16. Mijn lot en mijn leven liggen in uw hand. In de vorige vertaling stond er, en die vind ik dichter bij wat er oorspronkelijk staat. Mijn tijden zijn in uw hand. En David die ziet het leven van de mens als het ware opgedeeld in perioden, in tijden. En zijn peutertijd en zijn pubertijd en zijn latere tijd. De goede tijden, maar ook de moeilijke tijden. Elke leeftijd, zegt hij, ligt in Gods hand. Het is natuurlijk ook een lied wat de Heer Jezus op het lijf geschreven is. De Heer Jezus die had het heel regelmatig over mijn tijd is nog niet gekomen. Mijn lijdenstijd, bedoelde hij dan. En pas wanneer de laatste week aanbreekt voor zijn arrestatie vanaf Johannes 11, 12, zegt hij, nou is het moment gekomen. Laten we gaan. Het is tijd. Dus ook de Heere Jezus, die heeft uit Psalm 31 geput. En zijn levenstijd, maar ook zijn stervensmoment in handen van zijn Vader gelegd. De Heere Jezus heeft zich als geen ander herkend in deze psalm. En zijn geest wil ons als volgelingen van Jezus dat natuurlijk ook leren. Om elke tijd uit je leven in handen van de Heer te leggen. Je boosheid om onrecht, je verdriet om te sterven. De twijfel bij waarom vragen, je onzekerheid over hoe het gaat met de kerk en met de wereld. En je angst voor, vul maar in, God zoeken, hem in je gebed vinden. En dat mag je voor jezelf doen, maar wat is het toch altijd prachtig als je dat samen doet. Als je in zo'n kerkzaal als deze met elkaar staat te zingen. Misschien voel je je hartstikke vrolijk en zit een ander diep in de put. Uit de diepte zingen wij tot u. Wat helpt het, tot slot? Als je goed om je heen kijkt, broeders en zusters, als u uw contacten in de gemeente hebt, dan weet u allemaal dat we mensen in ons midden hebben die verdrietig zijn, zich eenzaam voelen, depressief thuis blijven, angstig in het ziekenhuis liggen. Psalm 31 is een quilt die met liefde door de Heilige Geest is gemaakt. En in het midden bloeit de bloem op. De bloemen. Heel veel psalmen, deze ook, die hebben een vast patroon. Ze beginnen vaak met de klacht. God, waarom verlaat u mij? God, waarom doet u er niks aan? De klacht. En dan zie je daarna vaak ook de vlucht naar God. U bent mijn toevlucht. En de kracht. En je voelt heel vaak hoe zo'n dichter door het lied heen moed vat. Weer de kracht krijgt om verder te gaan. Weer Gods vertrouwen krijgt. En vers 8. Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw. Vers 15. Maar ik vertrouw op u, Heer. Ik zeg, u bent mijn God. En je voelt je misschien stik alleen. Of totaal onbegrepen. Of door mensen weggezet. Maar God ziet het toch. U kent de nood van mijn ziel. Vers 8 en 9. Er zijn vertalers die dat in de verleden tijd zetten, maar ik denk dat hier de nieuwe Bijbelvertaling het terecht in de tegenwoordige tijd zet. U ziet mijn ellende en u kent de nood van mijn ziel. Dieper naar binnen kun je niet gaan. Je wordt door God niet aan je lot overgelaten. Midden in de nood ontspringt een lied. Soms ook na de problemen. Er zijn ook heel wat psalmen die er doorheen gekomen zijn. En die terugkijken en denken, oh God, ik heb gewanhoopt, maar u was er. God zij dank. En dan krijgen die psalmen natuurlijk ook iets van vooruitkijken naar de toekomst. En naar de heerlijkheid die we zullen genieten na dit leven. Als je terugkijkt, als God alle tranen van de ogen zal wissen. En als je denkt, ah, ik heb gewanhoopt, maar God was het toch. Maar in Psalm 31 begint het lied al te zingen in de problemen. Vragen zijn nog niet opgelost, de problemen nog niet verholpen. En toch de aanbidding, omdat Jahweh de enige is waar je houvast vindt en troost krijgt. Psalmen die uit de nood geboren zijn, zijn vaak een oefening in bidden. In overgave aan God. Persoonlijk. Maar doe het ook samen. En blijven zingen, oud en jullie ook jongeren, blijf ze zingen. Je moet het leren, krijg je ook de tijd voor, maar blijf ze zingen, want ze gaan over het echte leven. En zingend in de kerk sta je zomaar elkaar te bemoedigen. Dus blijf ook elkaar opzoeken. Zo belangrijk. De eenzame in ons midden. En de zieke. En de verdrietige. En de aangevochtene. En samen zoek je God. En zo begin je toch al. Onze hulp is de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Klaag je nood. En geloof maar, niets kan je scheiden van de liefde van God in Jezus Christus onze Heer. Dat is wat Paulus in Romeinen 8 ook doet. Er gebeurt van alles in het leven en er gebeurt ook van alles in de wereld. En wie weet wat er allemaal nog gaat komen. Maar niets kan ons scheiden van Gods liefde in Jezus Christus. Ik moest van de week denken aan dat hele oude klassieke lied. Als je in nood gezeten geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet. Amen. Laten wij bidden. Heer, u bent een God die met liefde komt bevrijden. Is toch de hartenklop van de Bijbel, van de boodschap erin. Die hartenklop die horen we ook in allerlei psalmen, Heer. Mensen die dik in de problemen zitten. Die hun toevlucht naar u nemen. Die er doorheen geholpen worden. Wij danken u dat u ons in de Heer Jezus Christus te hulp gekomen bent, Heer. Door ontferming bewogen. En we danken u dat u ook ons leven kent en ziet en doorziet. Dat ons hart, zelfs tot in de diepste schuilhoeken, geen verborgen ruimte voor u is. Dat u ons uitnodigt om ons hart bij u te luchten en voor u open te leggen. Dat u ons ook uitnodigt om datgene wat er allemaal in ons hoofd omgaat, of in ons gevoelsleven speelt, om dat voor u open te leggen en bij u neer te leggen. Zelfs als we zelf nauwelijks doorhebben wat we denken of wat we voelen. Dat we er moeilijk bij kunnen en er moeilijk woorden aan kunnen geven. Maar we danken u dat u ons heel veel liederen hebt gegeven om ons in te verdiepen, ons eigen te maken, om ze te leren begrijpen, om ze te gaan zingen. Liederen die de Heer Jezus ook gezongen heeft, Psalm 116. Bij het laatste Pascha, toen hij het kruis al zag opdoemen. Heer Jezus, wij willen u bedanken voor wie u was en wie u bent. Voor uw liefde, voor ons. Dat u ons er ook van verzekert dat u het mensenleven kent als geen ander. Want u hebt natuurlijk niet met uw ogen dicht rondgelopen hier op aarde en heus wel gezien wat er aan schort. Wat er achter voordeuren zich afspeelt. Wat er in mensenharten leeft. Daar had u geen pastoraal gesprek voor nodig, want u zag het zo wel. U hebt natuurlijk ook gevoeld hoe leven pijn kan doen. En wij bidden, Heer, wilt u met ons meevoelen? Sympathie hebben. En geef dat wij ons ook heel nauw met u verbonden weten. En wij bidden voor alle mensen die verdriet hebben. De mensen die zich eenzaam voelen. Voor de mensen die bezig zijn met verwerken. Dingen uit het verleden. Die in je ziel gekerfd zijn. Mensen met psychische problemen. Mensen die wanhopig zijn, die worden aangevochten door de Satan of door een zonde. Mensen die grote vraagtekens zetten achter het nut van naar de kerk gaan of de zin van geloven in Jezus Christus. Mensen met problemen op hun werk. Die weggezet worden. Of de stress van krijgen. En zo zijn er zoveel meer, Heer. Heer, wij willen u ook danken als het best goed gaat in ons leven. Als we zonder al te grote problemen bij de dag kunnen leven. Geef dat het ook als een zegen van u ontvangen en u daarin niet loslaten, maar juist u blijven bedanken. Heer, wilt u onze omgang met u ook zegen? Geef dat we daarin ook steun aan elkaar hebben, als gemeente. Zodat we niet alleen wat lopen rond te tobben en lopen te piekeren, maar zodat we broeders of zusters, vrienden of vriendinnen, ouderen of jongeren om ons heen hebben, die ook weten wat er met ons aan de hand is, die daarin bijspringen, die even langskomen voor een bemoedigend kopje koffie of een hand op je schouder. Wilt u het werk van de broeders diakenen ook zegenen, Heer? Maar geef dat we ook naar elkaar omkijken. ons niet laten meezuigen in deze tijd van onverbondenheid, maar juist liefdevol met elkaar verbonden zijn en naar elkaar omzien. Daar zo nodig een uurtje internetten of televisie kijken voor opzij zetten. Heer, wij bidden voor de wereld waar wij ook een bestaan op hebben. De nood is met geen pen te beschrijven en we hoeven u dat niet allemaal uit te leggen, want u hebt het gezien. Daardoor bent u in beweging gekomen, hebt u de Heere Jezus gestuurd. Wij bidden, Heer, wilt u die nood lenigen? Zeker ook de geestelijke nood. Wilt u de boodschap van uw woord ook zegenen, wereldwijd? Heer, wilt u omzien naar alle mensen die het zwaar hebben en ze troosten? We danken u, Heer, dat wij een geweldig perspectief voor ogen hebben. Dat na dit leven er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt waar het allemaal gaaf zal zijn. Waar al het leed is geleden en de strijd gestreden en waar we opgetogen zullen zingen. Waar alle psalmen in vervulling zullen gaan en waar we terugkijken en zullen zeggen: God heeft ons nooit verlaten. Geef dat we in dat troostvolle besef ook leven, dag en nacht. Geef dat we daar door bemoedigd worden. Hoor ons bidden, uit genade in Jezus' naam. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw liefdegave ook in de collecte aan de Heer te geven. Ik zie de kinderen terugkomen met allemaal mooie dingen. Ik ben wel heel benieuwd wat jullie gemaakt hebben, maar dat komt straks misschien wel. Of willen jullie het even laten zien? Nee? Toch een beetje te eng. Het ging vanmorgen over zingen vanuit nood, maar gemeente zijn is natuurlijk ook heel erg elkaar te hulp komen en bijspringen als mensen in de problemen zitten, wat het dan ook mag zijn. En het eind van de kerkdienst is ook altijd het moment waarop we onze gaven inzamelen om die weg te geven aan elkaar of naar mensen buiten de kerk. Ik heb als laatste lied een lied uitgezocht wat heel erg gericht is op er voor de ander zijn. En je kunt zelf natuurlijk juist door je aandacht, door je begrip, door er zijn, ook al heb je misschien geen woorden, je kunt zelf heel erg een stuk bemoediging van God zijn voor de ander. Laten we opwekkingslied 378 zingen. Het lied wacht nog op een slotakkoord wat mij betreft, vers 5. Ja, we zingen ook vers 5 als dat lukt. Niets kan ons loskrijgen uit de liefde van God die verankerd ligt in Jezus Christus, onze Heer. Ontvang zijn zegen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over uw leven doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u in alles vrede geven.